Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen dat Psalm 148, het vierde vers, looft kruipend wild en tam gedierd. Psalm 148, het vierde vers. U zal worden voorgelezen Jesaja 53. Ik herhaal Jesaja 53, doch eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En een ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 31, de eerste vier versen. Psalm 31, vers 1, 2, 3 en 4. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we lezen in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Galaten een opmerkelijke tekst. Galaten 6, vers 14. Daar staat het volgende: maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Paulus die roemt ergens in. En nu is dat, zeker als we beseffen dat die brief aan de gemeente van de Galatiërs geschreven is, misschien 50 na Christus, wel heel wonderlijk dat Paulus zegt dat hij wil roemen in het kruis van Christus. Die mensen in Galatië wisten best wat een kruis was. Dat was een instrument waar de Romeinen slaven mee ter dood veroordeelden. Een kruis dat boezemde zeker in die Romeinse wereld in die dagen eerder afschuw dan bijval in. En dan schrijft hij de apostel aan die mens in het huidige Turkije, toenmaals Klein-Azië, Galaten, dat hij wil roemen in dat kruis van Christus. Dat moet dus voor die mensen een bijna schokkende ervaring zijn geweest. Dat Paulus zomaar opschrijft: ik roem niet in mijn preken, ik roem niet in mijn ijver, ik roem niet in het feit dat ik een apostel ben of iets dergelijks. Maar het enige waarin ik wil roemen, het enige waarvan ik wil benadrukken, wat ik hoog wil houden, dat is die gekruisigde Christus. Wij zouden er misschien eerder van huiveren. Zo'n kruisiging eens mee zouden maken en we zouden mensen daar aan zo'n kruis zien sterven en omkomen. Het zou echt niet zulke hele gevoelvolle gedachten oproepen. Integendeel. En nu roemt de apostel in dat kruis. Niet van een mens, maar van Christus. Als u zo'n tekst hoort, dan begrijpt u al onmiddellijk: dit kunnen we niet vanuit ons menselijk gevoel benaderen. Dit kunnen we ook niet vanuit onze verstandelijke kennis benaderen. Want dan loopt het besef, het kennen, het begrijpen van deze tekst natuurlijk ten eenenmale vast op de realiteit. Want zo'n kruis, dat was iets huiveringwekkends. Dus de tekst kun je alleen verstaan, en daarom schrijft de apostel hem ook op, en daarom moet hij ook nu herhaald worden met de bril des geloofs. Die tekst kunnen we alleen verstaan als we iets kennen. Ja, wat is geloof als we iets kennen van onze nameloze verlorenheid en reddeloosheid? Niet voor mensen, maar voor God. En als het op gaat hoe de verhouding is tussen God en mij, dan is dat een hopeloze zaak. Want ik denk verkeerd, ik doe verkeerd, ik stapel de ene zonde op de ander, ik ben alleen maar schuld. En dat heeft Paulus geleerd. Dat leert de Heer al zijn kinderen. En hoe is er nou een uitweg in die hopeloosheid van een gevallen mens? Och, zegt de wereld, help jezelf. Een heleboel mensen doen dat ook. Die kunnen zichzelf wel redden in de wereld. En ook bij het sterven, want dood is tenslotte dood. U hoort het rondom u heen, u denkt het misschien zelf. Anderen denken dat er misschien geen God is en dat het best wel meevalt met ons leven. Als God in je leven komt, jong, oud, dan valt het allemaal niet meer mee. Dan kunnen we ons ook niet meer redden. Maar dan moeten we gered worden. En het evangelie is de boodschap van het gered worden door God de Vader. In zijn verkiezend welbehagen. Door God de Zoon. in zijn opzoekende zondagsliefde en door God de Heilige Geest in zijn heiligende werking in het hart. En dat werk van de drie enige God, dat komt samen, niet in de preken van de apostel, niet in het doen en laten van u en mij. En het werk van de drie enige God, dat komt samen op het kruis van Golgotha. Want daar was God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En wat wij met ons gevoel nooit kunnen doorgronden, wat we met ons hoofd nooit kunnen begrijpen, dat leert de Heer door het geloof aan zijn kinderen. Dat er maar één roem overblijft. En dat is te roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. In het kruis zal ik eeuwig roemen, zo sprak da Costa. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Kent u ook het geheim van het kruis? Kent u het wonder van de gekruisigde middelaar? De Zone Gods, die zich in de menselijke natuur heeft gegeven tot het ene en het volkomen reddingsmiddel voor arme zondaren. Als dat waar wordt in ons leven, door het geloof daarop gezien wordt, dan hebt u geen draad meer van uzelf, geen vrome draad, geen wereldse draad. Dan kan er van u geen dubbeltje of geen cent meer bij. Dan blijft er enkel over de gerechtigheid van hem die in deze wereld kwam om voor overtreders te bidden. En weet u wat nou de meest heilrijke boodschap is? En tegelijk ook de meest ergerniswekkende boodschap die ooit in deze wereld heeft geklonken. Dat God om het zoenlijden van Christus goddeloze mensen zalig maakt. En dan begin ik bij mezelf. En begint u nou ook eens bij uzelf. Nette mensen, ja, die gaan zeker naar de hemel. Minder nette mensen, maar die kunnen ook nog wel naar de hemel. En een beetje nette mensen, nou, met goed geluk kunnen die ook misschien nog wel naar de hemel. Er komen geen nette mensen in de hemel. Er komen geen vrome mensen in de hemel. Er komen geen godsdienstige mensen in de hemel. Er komen geen dominees in de hemel. Er komen alleen maar goddeloze arme zondaren in de hemel. Die maar één ding overhoudt. En dat is het bloed en de reiniging door het kruis van Christus. Dat de enige grondslag is van het behoud. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Zeg, heb u die tekst zo ook al eens gezien? Heb u deze tekst, het Galaten 6, tot uw verwondering ook al eens gelezen in de Bijbel? Als die tekst wat doet in je leven, dan staat je verstand stil, dan staat je praten stil, dan staan alle vrome beschouwingen stil. Hou alleen nog maar de verwondering over. Kan nergens anders in roemen dan in het kruis van Christus. We gaan er vanmiddag bij stilstaan. Als we gaan letten op zondag 15 van onze Heidelberger catechismus. We gaan de vragen en antwoorden voor die zondag eerst samen lezen. Wat verstaat gij door het woordeke geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover de vragen en antwoorden waarvoor wij vanmiddag een ogenblik uw aandacht vragen. We letten in de eerste plaats, als het gaat over het lijden van Christus, op de inhoud van het lijden. En we letten in de tweede plaats op het karakter van dat lijden. Het gaat dus over het lijden van Christus, het kruislijden van Christus. We letten in de eerste plaats op de inhoud en in de tweede plaats op het karakter. De inhoud vindt u in vraag en antwoord 37 en het karakter in vraag en antwoord 38 en 39. Gemeente, we zijn bezig, ik zeg dat ook voor onze jonge mensen, de catechisanten, met de staten van de middelaar. We kennen uit Dominee Hellebroek, dat bekende vragenboekje, allemaal wel de vraag: waarin moet de middelaar gekend worden? En dan luidt het antwoord van Dominee Hellebroek in de eerste plaats in zijn namen, in de tweede plaats in zijn ambten, in de derde plaats in zijn naturen, in de vierde plaats in zijn staten en in de vijfde plaats in zijn weldaden. Waarin moet de middelaar gekend worden? Onze Heidelberger besteedt daar ook aandacht aan en we zijn gekomen aan de staten van de middelaar. Er zijn er twee, de staat van de vernedering en de staat van de verhoging. En we weten vanuit de geloofsleer dat de staat van de vernedering een vijftal trappen heeft. De vernedering begint met de nederige geboorte. Daarna komt de tweede trap in de vernedering van de middelaar en dat is zijn lijden. Vervolgens komen we dan bij de volgende, dat is het kruisiging, de dood, de begrafenis en de nederdaling ter helle van de middelaar. Dat zijn de trappen van de vernedering. We komen dus nu toe aan de tweede trap van de vernedering van de middelaar, in de staat der vernedering. En dan vraagt ons antwoord, wat vraagt onze Heidelberger, wat verstaat gij door het woord geleden? Dat woord komt uit de 12 artikelen die geleden heeft. Zo ziet u ook weer de samenhang tussen het vragenboekje van dominee Hellebroek, de Heidelberger catechismus en de 12 artikelen. Dat hangt met elkaar samen, dat voelen we inmiddels al. Het gaat in al die dingen over de Bijbelse leer en over de gereformeerde leer. En wat betekent nou zo'n woordje geleden? Als je daar dus over nadenkt, het lijden van de middelaar, geleden. Als je daar zo eens over nadenkt zonder dat u het antwoord leest, welke gedachten roept dat dan bij je op? Kunt u vanavond ook eens in uw gezin stellen met uw kinderen? Jongens, vertel eens, wat betekent nou geleden? Ik hoop niet dat er dan een pijnlijke stilte valt. Want vaak is het toch wel zo, helaas, als we praten over, waar zijn we vorig jaar op vakantie geweest? Oh, dat was fijn. De een die was naar Nederland, de ander naar Duitsland, de ander naar Frankrijk. We weten nog exact hoe lang we moesten rijden, wat er fijn was en wat minder fijn. En de gesprekken komen vanzelf op gang. Misschien hebt u iets anders. Misschien kunt u nog iets vertellen van vorige week. Toen zijn we ook even weg geweest en weer komen de gesprekken als het ware vanzelf op gang. Maar laten we nou ook eens spreken over de preek. En over dat woordje geleden. Wat zou dat nou betekenen? En al snel komt dan, zelfs bij ouderen en jongeren, ja, Ik ben niet zo verstandig daarin. Ik vind dat ook altijd moeilijk. En weet u, ik ben ook erg druk. En ja, kijk, weet u, ik ben nog onbekeerd. En dan vind ik dat allemaal zo moeilijk. En dan al die moeilijke dingen van de Bijbel. En ja, om daar nou over na te denken, om daar nou over te praten. Je krijgt dan ook maar praatgodsdienst en zo. Nee, laten we... Wat vindt de duivel dat toch een heerlijk spreken. Als wij vooral maar niet meer praten over de dingen waar het in de Bijbel over gaat. Als wij het belang daarvan onder elkaar ook niet eens meer onderstrepen. Als de aardse dingen veel belangrijker zijn geworden. Vakantie, gezondheid, wat we morgen gaan doen en overmorgen. En de dingen van de Bijbel. Ja, dat... Vergadert u geen schatten op de aarde, zegt de Heer Jezus. Vergadert u schatten in de hemel, waar de mot en de roest niet kan verderven. Wat betekent dat woordje geleden? Kennelijk is één zo'n woord in ons catechismus, in de Bijbel, al van ontzaggelijk belang. Daar valt heel veel van te zeggen. Wat dan onder andere? In de eerste plaats... Dat de Heer Jezus heeft geleden aan lichaam en ziel. De Heer Jezus had een goddelijke natuur. Die was nodig om dat zware lijden te kunnen volbrengen. De Heer Jezus heeft ook een menselijke natuur. En die menselijke natuur bestaat uit twee delen, ziel en lichaam. En de Heer heeft dat zware kruislijden volbracht in zijn ziel en in zijn lichaam. Hij zei bijvoorbeeld op het kruis, met dorst. En dorst doe je met je lichaam. De Heer Jezus heeft ook op het kruis gezegd, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was een ervaring in zijn ziel, verlatenheid. Zo ziet u dus dat er in het evangelie duidelijk wordt geleerd dat de Heer aan ziel en lichaam heeft geleden. En waarom is dat nou belangrijk? Och gemeente, ons lichaam, dat is door de zonde aangetast. Ons lichaam, dat kan ziek worden. Ons lichaam, dat gaat een keer terug naar de aarde, want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Hoe wordt nou dat lichaam gered? Als er voor dat lichaam wordt betaald. Als er voor dat lichaam wordt geleden. Vandaar dat de Heere moest lijden naar zijn lichaam. Want anders zou Job nooit kunnen zeggen dat hij uit zijn natuurlijke ogen God zou aanschouwen. Gods kinderen worden niet alleen gered naar hun ziel, maar ook naar hun lichaam. Waarom? Omdat Jezus in het lichaam heeft geleden. En bij dat lichaamslijden is er nog een troostvolle gedachte. En dan kunnen wij wel eens wat meemaken, ernstige ziekte, en ik ga dat natuurlijk niet geringschatten. Er is nooit iemand die zo intens aan zijn lichaam heeft geleden. En de Heer Jezus Christus, hoezo dan? Hij wist precies wanneer elke geestelslag neerkwam. Hij wist precies wanneer de spijkers door zijn handen zouden gaan. Hij wist precies wanneer hij gegrepen zou worden. Hij wist precies wie hem een klap zou geven en wanneer en waar dat terecht zou komen. U moet eens nagaan dat u alles wat u gebeurt van tevoren weet. We zouden in paniek niet meer verder kunnen leven. Koning Jezus leefde verder. 33 jaar lang. Bespot, bespuugd. Veracht, geslagen, gestompt, als een lam ter slachting geleid, geduldig gedragen. Niet alleen naar zijn lichaam, ook naar zijn ziel. Mijn ziel, zo zegt hij zelf, is geheel bedroefd tot de dood toe. Het is dat zielenlijden van de Heere geweest. Dat is de angst. Jesaja schrijft in Jesaja 53, hij is in de angst geweest. En Paulus schrijft in Filippenzen 2, hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Het is niet uit te drukken wat de Heer in zijn ziel heeft geleden. Hij worstelt in Gethsemane en zegt, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, maar niet gelijk ik wil, gelijk u wil geschieden. Zo heeft de Heer geleden naar ziel en lichaam. En dat alles niet voor zichzelf, maar dat alles tot eer van zijn Vader en tot heil van zijn kerk. Opdat die heilsfontein geopend zou worden tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Wat is een mens tot diep gevallen? Wilt u weten hoe diep? Dan moet u vooral de kruisweg van de middelaar stap voor stap volgen. Zo diep is een mens gevallen. Zo diep moest koning Jezus afdalen om zondaren te redden. Geleden. Dan komen we een volgend stukje in het antwoord. De ganse, de hele tijd van zijn leven op aarde. Wanneer is dat lijden begonnen naar ziel en lichaam? Dat is begonnen toen hij geboren werd. Dat heeft zich elke dag voorgedaan toen hij hier wandelde op deze wereld 33 jaar lang. Toen hij opgroeide in het huis van Jozef en Maria. Twee zondige ouders die een zondeloos kind moeten opvoeden. Een omgeving die zondig was en waarin hij met andere kinderen, met andere mensen, voortdurend heeft gezien en ervaren wat de zonde is. En wat de zonde betekent, de belediging van zijn Vader in de hemel. De hele tijd van zijn leven heeft hij geleden, verzocht door de duivel. Geleden in zijn lichaam, geleden in zijn ziel. Onophoudelijk was heel de hellemacht bezig om het leven van de zaligmaker tot één grote lijdensweg te maken. Nooit was er enige verlichting. Alleen maar erger werd het lijden. In zonderheid, het volgende, aan het einde van zijn aardse leven. Dan wordt de lijdenslast verhevigd. Dan komt de volle toorn Gods op hem neer. In Gethsemane en op Golgotha. Niemand kan dat lijden doorgronden. Het wordt ons alleen in de schriften meegedeeld. En de diepte van het lijden is zo diep geweest dat de hemel donker werd. Dat niemand dat heeft kunnen aanschouwen. Voor de koning Jezus hing tussen de hemel en de aarde om te lijden, om te boeten, om voor de geestelijke schuld van zijn kerk te betalen. Want dat was de weg waarin betaald moest worden. En er is alleen verzoening mogelijk als er betaald wordt, als er door middel van lijden voor de geestelijke schuld wordt betaald. Anders is er geen weg terug naar God. Die weg moest gebaand worden. En koning Jezus heeft die weg gebaand. Hij heeft die weg gebaand doordat hij worstelde in de hof van Gethsemane. Hij heeft die weg gebaand omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Hij heeft die weg gebaand omdat hij tenslotte op het kruis van Golgotha heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Hij heeft alleen die weg volbaand. Hij heeft die weg terug naar God volkomen gebaand. Hij kon zeggen, ik ben de weg. En bij een weg denken we over iets wat plat is. Hij lag op de aarde om die weg te banen. Hij heeft zich vernederd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En zo heeft hij de weg gebaand terug naar God. Zouden we een andere zaligmaker en een andere middelaar zoeken dan alleen die lijdende middelaar. De apostel Paulus zegt het, dat hij nergens anders in wenst te roemen dan in het kruis van Christus. Hij roemt niet in zijn preken, hij roemt niet over zijn bevindingen, Hij roemt over zijn zaligmaker, zijn heiland, zijn goel, zijn zondenvernieler. Wat heeft de Heere dan geleden? Veel dingen heeft de Heere geleden. Hij heeft geleden, laten we een paar dingen opnoemen. Aan de spot van de discipelen en de schriftgeleerden, de haat ook. Hij heeft geleden aan de onkunde en de verbijsterende oppervlakkigheid van de scharen. Hij heeft geleden aan het ongeloof van zijn discipelen. Hij heeft geleden onder de verzoekingen van de vorst der duisternis. Hij heeft dag in dag uit geleden. Onze krankheden heeft hij op zich genomen. Je kunt het alles lezen in Jesaja 53 en dat is werkelijkheid geworden. Lees er de evangeliën op na. Maar de Heer heeft vooral geleden, daar gaat het hier om. In onze Heidelbergen, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Wat wordt daarmee bedoeld? Gemeente, jong en oud, de zonde, dat is een verwoestende macht. Maar de zonde is ook een God onterende macht. Zonde, dat is bijvoorbeeld het openlijk zeggen, ik heb met mijn schepper niks te maken, ik ga mijn eigen weg. God, wie is God? Niks mee te maken. En dat laat ik blijken in mijn woorden, dat laat ik blijken in mijn gedachten, dat laat ik blijken in mijn daden. Ik maak zelf wel uit wat goed is en kwaad, en daar heb ik God niet bij nodig, daar heb ik mensen niet bij nodig, ik trek me nergens wat van aan. Dat is zonde. Adam wilde zich niet meer bekommeren om God en hij ging weg. Eva at van de verboden boom en die verbrak Gods uitdrukkelijk bevel. En zo wandelen we allemaal in zonde. We trekken ons van nature, van God, niets aan. Dat is God beledigen. God onteren. En weet u wat de allerergste zonde is? Dat is niet alleen zondigen tegen Gods geboden, tegen zijn bevel. Dat we zondigen ook tegen zijn liefde. En dat is dat hij een zaligmaker neerlegt in deze wereld. En wij aan die zaligmaker vanuit onszelf gewoon geen behoefte hebben. Maar God die zaligmaker me houden. Wat moet ik met een Jezus doen? Pilatus kon er niks mee, Herodes kon er niks mee. Je kan er nou wel wat met een zaligmaker. Zo gezond van leden zijn, geen zaligmaker nodig. Geen heiland nodig. Als we druk hebben in de wereld, geen heiland nodig. Als we actief zijn in de kerk, geen heiland nodig. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij kwam een zaligmaker, maar mensen hebben hem niet nodig. Het is de ergste zonde die wij kunnen bedrijven. En zal God de zonde nu als een neutrale beoordelaar bekijken? Laat God dat onberoerd, de zonde? We kunnen het in menselijke verhoudingen al zien. Als mensen beledigd worden, ontstaat de frictie, spanning. Wat dacht u dat de heilige God zomaar ongezien en ongestoord zijn schepping laat verwoesten? Wat dacht u dat de hoge God het zomaar goed vindt dat het schepsel zich om hem niet meer bekommert? Wat dacht u dat de hoge God het goed vindt dat wij zijn zoon, dat offer wat hij gaf in deze wereld, afwijzen? En dat wij met onze eigen wijsheid en onze eigen inzichten die God miskennen en omlaag halen? Nou, dan weten we nog niet wie God is. Maar God is de heilige. Hij walgt van de zonde. Is ook de rechtvaardige, straft de zonde. Zijn geschonden gerechtigheid. En daar gaat het in het evangelie om. Laat God nooit ongestraft. De kleinste zonden worden gestraft. Want God ziet alles en God weet alles. En God eist betaling. Van de geschonden gerechtigheid. En hoe kan er nou ooit door een mens, door u, door mij, voor de zonde worden betaald? Nou, dat kan niet. Sinds Genesis 3 is dat ten enenmale uitgesloten. Als God een mens ontdekt, dan gaat hij het proberen. Dan gaat hij proberen met zijn bidden te betalen, het weer goed te maken met God. Een ander probeert het weer goed te maken met in de Bijbel te lezen. Het zijn op zich natuurlijk goede dingen, dat zijn de genademiddelen. Maar er ontstaat geen vrede in je ziel, ware vrede. Weer een ander probeert het omdat andere mensen wel wat van hem vinden, omdat hij er wat over kan praten en kan zeggen enzovoort, noem maar op. Een gemeente, dat helpt ook niet. Die toorn van God, die moet gestild worden. Die moet tot rust gebracht worden. En dan wordt die toorn van God tot rust gebracht. Wel, als aan de wet volkomen wordt voldaan en als de schuld volledig wordt betaald. Op een andere manier komt die toorn Gods niet tot stilling. En wie moet het dan aan die toorn betalen? Wie moet die toorn God stillen? Dieren in het Oude Testament. We hebben vanmorgen gehoord dat de Bijbel zelf zegt: nee. Moeten mensen dat zelf opbrengen? De hel ligt vol met mensen die zelf moeten betalen en niet kunnen betalen. En hoe moet het dan voor u, voor mij betaald worden? Dat kan niet. Er is bij ons geen betaalmiddel. Dat heb ik niet, dat heb u niet. We hebben geen betaalmiddel. Er kan niet betaald worden door u en door mij, voor die heilige God. Heb u dat alles proefondervindelijk geleerd? Dat u failliet ging? Dat jij bankroet was? En dat er niets meer van ons overbleef. Geen vroomheid. Geen keurigheid. Ik zeg dat niet om zwaar te preken of zo. Maar om dat evangelie in zijn volle helderheid klaar te krijgen. Waar het nou in dat evangelie en dat kruislijden van Christus over gaat. Dat er bij ons geen weg is. En dat God, dat is zijn eeuwige liefde, dat is zijn eeuwig welbehagen, een weg heeft gebaand, niet in een engel, maar in zijn eigen zoon. En God in deze wereld heeft gezegd: kijk, dat is mijn zoon. Daarin heb ik mijn welbehagen. Hij is de enige zaligmaker en de enige heiland. Hij betaalt. En hij deelt uit. En uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Ook genade voor genade. En dat er dan nooit één behouden wordt. Dan alleen door die gezegende heiland. En in die gewillige zaligmaker. De weg naar de hemel loopt over Golgotha. De weg naar vrede met God gaat over dat kruislijden van Sions eeuwige koning. En als die zaligmaker wordt omhelst, met de hand van het ware geloof, dat valt nooit goed te begrijpen. Dan stuurt Bunyan maar in zijn christenhuis. Dan kun je alleen nog maar verwonderen dat God naar zo een in Christus heeft willen omzien. En dat naar die gezegende zaligmaker, voor mij de toorn Gods, heeft willen dragen. Want dat is evangelie. Dat God een weg heeft uitgedacht in zijn zoon. Waardoor zijn toorn gestild. Waardoor gerechtigheid wordt aangebracht. En waarop een zondaar behouden wordt. Hebben we die middelen nou nodig? Matthew Mead schaart het onder één van de belangrijkste kenmerken van een zaligmakende overtuiging. Dat we gaan hunkeren en hongeren en benodigen van die geschonken zaligmaker. Dat we nergens anders in kunnen rusten dan alleen in zijn gerechtigheid. In zijn arbeid. En in zijn borgtocht. Die alleen redt van de dood. Dat is nou dat woordje geleden. Nergens anders in Rome dan in dat kruis van deze heiland. En dan zegt onze Heidelberger dat hij met zijn enig zoenoffer aan lichaam en ziel mij van de eeuwige verdoemenis verlost en ons in Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwerft. Lost en verwerft. Hij deelt uit. Dat zijn de heilsweldaden die er in deze zaligmaker, in deze middelaar, gevonden worden. En dan nog één ding en dan gaan we naar het volgende stukje. De zonde des ganzen menselijken geslachts. Nou lijkt het dat hier staat dat de Heere voor iedereen heeft geleden. Dat is ook een gedachte die je nogal eens veel tegenkomt. God heeft voor iedereen Jezus heeft voor iedereen geleden. En het wordt alleen maar waar voor degene die dat geloven, die ervoor kiezen. Het is verdiend voor iedereen. Het wordt toegepast door het geloof. Aan degene die het geloven. Nou, dat is een keurige stelling van Arminius. Dus daar gaan we niet mee mee. Wat is gereformeerd? Dat de Heer Jezus het heeft verdiend. En ook toepast aan zijn kinderen. Aan zijn kerk. Maar wat wordt hier dan bedoeld? In deze vraag. En in dit antwoord. Wel, hier wordt bedoeld. Wat de Heer heeft geleden. Niet voor wie, maar wat. En dan heeft hij de volledige toorn Gods tegen de zonde gedragen. Niet een gedeelde toorn, niet een halve toorn, maar de volle toorn God tegen het menselijke geslacht. En hij heeft een volkomen genoegzaam offer gebracht. Al zouden er nog 100 werelden meer zijn, die kunnen door dat ene offer van deze zaligmaker gered en behouden worden. In dit antwoord wordt ons dus gewezen op wat de Heere geleden heeft. En hij heeft die volle toorn gedragen. En daarom kunnen zondige mensen door zijn bloed behouden worden. En in het evangelie komt God tot zondaren. En zegt de Heere, niet te veel gezondigd, niet te lang gezondigd, niet te erg gezondigd. Er is een zaligmaker voor zondaren. En wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Wij gaan samen zingen en dat doen we. Uit Psalm 88 en daarvan het vierde vers. Gij hebt mij in de kuil gelegd en wat er verder volgt. komen nu bij vraag en antwoord 38 en daar wordt stilgestaan bij de rechter Pontius Pilatus. Dat is een naam in de 12 artikelen, Pontius Pilatus, de stadhouder in de tijd dat de heer Jezus gekruisigd werd. En waarom staat nou die naam in die 12 artikelen? Met welke bedoeling? We noemen eerst een aantal dingen die verder niet in het antwoord aan de orde komen, maar die wel even van groot belang zijn. In de eerste plaats is die naam Pontius Pilatus voor ons allen, denk ik, wel een grote waarschuwing. Er zijn meer namen in de geschiedenis die voor ons een zeer waarschuwend karakter hebben. Judas bijvoorbeeld. Als je die naam hoort, dan kun je huiveren. Achitofel, een andere naam. Ik hoop dat ons, kennen jullie die naam nog, jongelui? Achitofel. En thuis even navragen, wie was dat ook alweer? Achitofel. Een K in. Ik noem zomaar een paar namen. Ik zou ook een naam kunnen noemen uit de kerkgeschiedenis, Spira. En ik zou ook nog iemand kunnen noemen uit de tijd van Paulus, Demas bijvoorbeeld. Allemaal namen die ons op een of andere manier doen huiveren. Want dat zijn mensen die zonder genade gestorven zijn. Er hoort Pontius Pilatus ook bij. En elke keer als wij zijn naam horen, dan moeten we ons realiseren. Deze man is voor eeuwig verloren. En als we dat horen, dan moet een zekere huiver ons best bezetten, want dat zou ook voor ons kunnen gelden. En nu zijn er mensen die kunnen daar heel makkelijk over praten, want ja, kijk, je hebt een hemel, je hebt een hel, en dan gaan een heleboel mensen naar de hel, en andere mensen gaan naar de hemel, en we moeten het niet te ruim, want anders gaan er nog veel te weinig mensen naar gemeente. Het zal wat zijn hoor, als je in de hel terechtkomt, om eigen schuld. Als ooit de rampzaligheid wat gaat wegen in ons leven, dan praten we daar allemaal zo makkelijk niet meer over. En iemand die er zo heel makkelijk en zo losjes en koudjes over kan praten, die heeft er denk ik nog maar weinig van geleerd wat er nodig is in zijn leven. Het is ontzettend. Als we ons daar een voorstelling van maken. Wat het betekent heeft, zoals Pilatus tegen Jezus, vlakbij, door zijn vrouw notabene nog gewaarschuwd. En dan ging gewoon als Romeins stadhouder verder, wist Pilatus verder veel. Met een hekel aan de Joden. Hij had helemaal geen zin om daaraan mee te werken. En tenslotte moest hij tegen wil en dank toch een veroordelend vonnis uitspreken. Toen hij stierf heeft hij het geleerd. Dat nou die verachte Jood uit Nazareth, Jezus van Nazareth, zijn rechter is geworden. Zal hij ook uw rechter worden? Maar kijk, de Heer kwam met zijn geboorte als redder. Hij laat zich ook preken als redder. Maar de apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 10. Dat hij eenmaal zal wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En daar herinnert hij naam Pilatus aan. Pilatus. Voor eeuwig omgekomen. Wat een waarschuwende naam. Wat een naam met historische betekenis. Waarom staat hij nou in de 12 artikelen? Nou, heel eenvoudig. Pontius Pilatus was stadhouder. En je had natuurlijk ook Romeinen die over hun geschiedenis schreven. Zeker de Tacitus, die schreef ook over de Romeinse geschiedenis. En in de tijd van keizer Tiberius was er in Palestina, het huidige in Israël, daar bij Kanaan, daar was een Pilatus, een stadhouder. Die man had goede dingen, maar ook slechte dingen gedaan. Dat is een historisch feit. En daarmee wil, als het ware, onze belijdenis nog eens onderstrepen dat wat daar gebeurd is 2000 jaar geleden, dat is echt waar. Dat ligt vast in de Bijbelse geschiedenis, dat ligt vast in de Romeinse geschiedenis, dat ligt vast in de Joodse geschiedenis. We staan in onze Bijbelse boodschap natuurlijk wel op historische grond. Het gaat over het sterven, over de opstanding van Christus. Dat zijn geen dingen waarvan we misschien moeten geloven dat ze, nee, zijn echt waar. En het is op allerlei manieren verankerd. in de geschiedenis van deze wereld. Vandaar Pontius Pilatus. Opdat eeuwen later de mensen niet zouden denken, misschien heeft Paulus dat wel verzonnen, of Petrus of Johannes, en misschien heeft Jezus van Nazareth wel helemaal niet geleefd. En nee, het is echt waar, echt gebeurd. Als Jezus gekomen is en Jezus hier gewandeld heeft en Jezus gestorven en opgestaan is, dan moet u er ook zeker van zijn dat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En dat hij u en mij zal oordelen. En dat het plotseling onverwachts kan geschieden. Dan horen we de bazuin. Dan verschijnt de archangel, de aartsengel. En daarna komt koning Jezus. En dan zal u aankijken. En dan zal hij al zijn vijanden onder zijn voeten leggen. En omgekeerd zal hij al zijn kinderen welkom heten op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat zijn dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Maar tenslotte staat het ook nog met een derde bedoeling. Waarom dan Pontius Pilatus? Tot waarschuwing, tot onderstreping, dit is waar. En in de derde plaats, om ook iets weer te geven van het karakter van dat vonnis. Want Pilatus was niet zomaar een mens. Pilatus was de wettige overheid, de wereldlijke rechter. En Jezus is niet veroordeeld alleen door het Sanhedrin, hij is ook veroordeeld door de wereldlijke rechter. En de overheden zijn door God aangesteld. De overheid, zegt Paulus in Romeinen 13, is Gods dienares, dat is Gods instrument. En God de Vader maakt hier gebruik van het instrument van de wettige overheid, Gods dienares, om zijn zoon te veroordelen. Pilatus moet dat oordeel uitspreken. Door de wereldlijke rechter veroordeeld zijn en daarmede het strenge oordeel Gods, opdat hij ons van dat oordeel verlossen. Zo weet u wat de naam Pontius Pilatus ook betekent. En dat vooral voor Gods kinderen. Dat betekent het rechtsgeding. Dat er een rechtsgeding is tussen God en de zondaar. En dat God de Vader dat rechtsgeding heeft voltrokken aan zijn zoon. Dat hij schuldig werd. Opdat de kerk Gods onschuldig. Dat hij ter dood werd veroordeeld. Omdat hij daarin de straf zou dragen. En zijn kerk vrij uit zou gaan. Om daarmee het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Omdat Christus werd veroordeeld. Hoewel onschuldig in zichzelf. Hij had geen zonde van zichzelf, maar voor de zonde van zijn kerk. Wordt de kerk vrij uit. En gaan Gods kinderen vrij uit. Dat noemt Luther die vrolijke ruil. Heer Jezus, u mijn zonde, ik uw gerechtigheid. Christus werd veroordeeld, opdat Gods kerk zou worden vrijgesproken van het rechtvaardig oordeel Gods. En dat is de heilsbetekenis, die ligt in die naam Pilatus. Dat herinnert aan de vrijspraak. Dat herinnert aan de vrede met God door het bloed des kruises. En dan komen we tenslotte nog bij een laatste element, ook vanmiddag. Dus het gaat over het karakter van het lijden. Want nu weten we dat de Heer Jezus gekruisigd werd. Hij is de kruisdood gestorven. En is dat nou iets bijzonders? Heeft dat nou een extra karakter, is eigenlijk de vraag. Heeft het wat meer in zich? Heeft het iets meer in zich dat hij gekruisigd is geweest? We weten dat de Joden de steniging kenden. We weten dat Romeinse burgers onthoofd werden. We weten dat er ook bij andere volkeren wel andere manieren waren om misdadigers terecht te stellen, bijvoorbeeld ophangen en dergelijke. Mensen kunnen ook sterven door ziekte of door een ongeluk. Maar de Heer Jezus is gestorven aan het kruis. En wat is nu eigenlijk het kruis? Het kruis was een instrument wat de Romeinen hadden overgenomen van een ander volk. En het kruis, dat was een soort martelwerktuig waarop je mensen door uitputting en met de meest gruwelijke en de meest indringende manier van pijnlijden aan een einde kon helpen. Het kruis, dat is een soort doodgemeente, als je daar wat meer over leest en je wat in verdiept, waar je van huivert. Bovendien moesten de gekruisigden naakt aan dat kruis. Men hing er soms een paar dagen aan. 'S Nachts was het koud, overdag was het warm. Mensen kregen ook wondkoorts, kregen ook een zonnesteek, wisten op een gegeven moment niet of ze nog leefden. En allerlei dingen konden daar gebeuren. Je kreeg ook problemen met je hart en met je hartritme. Het was ook een bijna niet te dragen last. U moet het maar eens proberen dat u zo eens een poosje gaat staan en dan op een poosje gaat hangen. Alles doet je tenslotte binnen een half uur helemaal zeer. En tot die dood werd Christus veroordeeld. De dood des kruises. En waarom? En om dat nou goed te begrijpen, moeten we gewoon even terug naar het paradijs. En naar Genesis 3. Want daar in Genesis 3, daar had de mens eer. Maar die eer is veranderd in een schande. Dus in plaats van eer werd hij een schande. Een schande voor God en een schande voor zijn naaste. Adam en Eva gingen zich verbergen omdat ze naakt waren. Ze verloren hun glans, hun heerlijkheid. Want waarschijnlijk hebben de mensen voor de zondeval in een zeer verheerlijkte staat geleefd, dat is zeker. Maar ook werd dat zichtbaar in hun omgang, in hun verschijningsvorm. Zoals Mozes toen hij bij God was geweest, toen zijn aangezicht blonk. Die glans was weg. Ze hebben zich geschaamd voor elkaar en voor God. Schande. De kruisdood is ook heel smartelijk. De zondeval is ook heel smartelijk. Want de Heer zegt: met smart zult gij kinderen baren. De pijn, de dood en de zonde is gaan gisten in de wereld en in de mensen. En tenslotte werd de zondeval door God vervloekt. Want ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En zo zien we de gevallen mens. Hij staat daar op de vlakke velden van een verloren paradijs in zijn schande, in zijn schaamte en vervloekt. En wordt nou zo'n schandelijk, zo'n schaamtelijk en zo'n vervloekt mens gered. En nou gaan we naar het kruis. Adam en Eva schaamden zich omdat ze naakt waren voor het kruis. Hebben de soldaten de Jezus uitgekleed. Hij moest naakt aan het kruis. Om onze schaamte, onze schande weg te nemen. Soldaten dobbelen. Hangt de zaligmaker. Naakt. Om die schande te dragen. Hij wordt vastgespijkerd op dat kruis. Met touwen vastgebonden. En daarnaast nog met spijkers erop vastgeslagen. Met even onthouden. Kruisen werden meestal vastgebonden. Want als je door je handen een paar spijkers slaat, dan zak je natuurlijk zo doorheen. Dat begrijpt iedereen. Dus je werd ook nog even vastgebonden. Dat het lichaam er goed stevig op zat. En verder werd het nog even vastgeslagen. Dus niet alleen smart, schandelijk, maar ook smartelijk. Je kreeg natuurlijk geen eten, ook geen drinken. En zo hing je daar uit te drogen in de brandende zon. En zo ging je bloedsomloop. En zo ging heel je lichaam op een speciale manier reageren. Mensen hingen daar ook te schreeuwen, te gillen aan zo'n kruis. Want langzamerhand trad dan de dood in. De hartritme dat werd minder, de hartslag werd minder. Vocht ging zich ophopen, pijn doortrok het hele lichaam. Je moet maar flink pijn hebben. Je kunt niet meer bidden, je kunt niet meer denken. Je raakt helemaal alles, raakt je kwijt, je gedachten, je oriëntatie. Koning Jezus op dat kruis, de pijn geleed. Volle bewustzijn, geen enkele verdoving. Een zeer schandelijke. Een zeer smartelijke. En dan tenslotte in het Oude Testament stond het al. Dat iemand die tussen de hemel en de aarde hangt, is voor God vervloekt. Die hoort niet meer bij de aarde, die hoort ook niet meer bij de hemel. Want de gehangene is Gode een vloek. De mens uit het paradijs. Hij brengt schande mee. Hij brengt smart mee. En hij brengt vloek mee. Koning Jezus op het kruis. Schande naakt. Hij draagt het. Die negen ja gezegd. Smart. Niet nee gezegd, maar ja gezegd. Een vloek. Niet nee gezegd, maar ja gezegd. Niet voor zijn eigen zonde. Maar voor de zonden van zijn volk. En zullen wij nou ooit van onze smaad, van onze smart en van onze vloek verlost worden. Dan kan dat alleen in die gekruisigde middelaar. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Begrijpt u? Bij Paulus nergens anders meer in mensen te roemen dan in dat kruis van Koning Jezus. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 41, het laatste vers. Loof Israëls God, roept door alle eeuwigheden, wat er verder volgt. We maken nog aan de gemeente bekend dat aanstaande dinsdag 28 februari er weer een bijbellezing zal worden gehouden. Die gaat natuurlijk over de openbaring en we nodigen ook onze jonge vrienden uit om aanwezig te zijn. Donderdag is er de bijeenkomst van de contactcommissie. Iedereen van ongeveer 60 jaar en ouder is daarbij hartelijk welkom. De middag begint om 14:30. Ten slotte is de eerste collecte volgende week bestemd voor de basisscholen. We bevelen die collecte u van harte aan. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.